Ik heb een heel lang thema gekozen. Ik had er twee en ik kon er niet uit kiezen, dus ik heb ze maar gecombineerd. De gemeente begint met Jezus. En als ondertitel heb ik eronder gezet, levende steen of een struikelblok. Nou, dat gaat straks wel duidelijk worden met alles wat jullie gaan horen. Maar ik wil eigenlijk eerst even wat dingetjes van jullie horen. Als je met mensen over Jezus spreekt, als je zo'n gesprek hebt, wat zeggen mensen dan over Jezus? Roep eens wat. Wat zeggen mensen over Jezus? Gewone mensen uit de wereld. Zeg je?
Het is een heel oud verhaal.
Het is een heel oud verhaal. Wat zeggen mensen nog meer over Jezus?
Het was een goed mens.
Het was een goed mens. Meer niet? Wie is jouw Jezus en?
Hij zou misschien wel bestaan hebben.
Hij zou misschien wel bestaan hebben. Ja. Ja, en vaak nog meer van dat soort kreten. Hè? Van eigenlijk wel een beetje te verwachten vanuit de wereld dat ze een beetje iets hebben van, ja, nou ja, goed, hij lijkt misschien op iemand. Hij was wel een goed mens. Hè? Sommigen noemen hem nog wel eens een profeet of dat soort dingen. Maar dat is het dan ook. Maar nou de vraag aan jullie. Wie zeggen jullie dat Jezus is? Verlosser? Redder?
Koning?
Degene die terugkomt? Onze leidsman? Heiland? Het zijn hele andere woorden, hè? Hele andere woorden als wat de wereld spreekt. En eigenlijk kun je zeggen van, ja, eigenlijk wel een beetje te verwachten. Hè? De wereld heeft niet zo 1, 2, 3 een idee van wie Jezus is. Dus dan zijn de antwoorden die je gaat krijgen, ja, die zijn wel een beetje te voorspellen. Net zoals wij over Jezus spreken, die antwoorden zijn ook wel een beetje te voorspellen. Maar je merkt in ieder geval dat er verschil is tussen die antwoorden. Nou, in de Bijbel, daar staat ook een verhaal waar eigenlijk dezelfde vragen gesteld worden. En dat gaan we met elkaar eens even bekijken. We gaan naar Matteüs 16. En dan beginnen we vanaf vers 13. Matteüs 16, vanaf vers 13. Ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen zeggen weer Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij, Jezus, zei tegen hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn, en wat u onbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou ben ik even vergeten, geloof ik, om op het knopje te drukken. Of dat ging vanzelf al. Ook goed. Weer even zo'n gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen. En je merkt als je dat hele verhaal doorleest, hè, de tijd dat Jezus op deze wereld was en in de openbaarheid bezig was, 3 jaar lang, dat hij met zijn discipelen steeds weer een stapje verder gaat om te laten zien aan hen wie hij is. En het eerste wat hij hier doet in dit gedeelte, is dat hij gaat vragen van, oké, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Hebben jullie dat gehoord? Hebben jullie dat opgemerkt? Nou, dan krijg je al die antwoorden die we net gelezen hebben, blijkbaar had het volk toch wel, zeg maar, hoge gedachten van Jezus. Hè, want ze noemen hem Johannes de Doper, of ze noemen hem Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten. Dus ergens hadden ze wel iets van hé, het is wel een bijzondere persoon, een bijzonder iemand. En je moet je voorstellen, natuurlijk, Jezus is de Zoon van God, maar je moet even proberen voor te stellen dat zoiets dus tegen een mens gezegd wordt. Dan kijken de mensen daaromheen toch wel hoog op tegen zo iemand. Van, nou, dat is toch wel een heel bijzonder iemand. Zeker als ze die termen, die namen aan hem gaan geven. Maar tegelijkertijd hadden ze die namen natuurlijk ook weer niet van zichzelf. He, want als we terug zouden bladeren, even 1-2 hoofdstukken eerder, had Herodes al gezegd, toen Herodes hoorde over Jezus en wat hij allemaal aan het doen was, toen zei Herodes van, dat is Johannes de Doper, die is uit de dood opgestaan. Hij had Johannes de Doper laten onthoofden. En dat waren de woorden van Herodes, dus dat volk had het op de een of andere manier ook gehoord en namen dat over. Maar tegelijkertijd kenden ze hun geschriften, kenden ze de Bijbel en daarin werd natuurlijk gesproken over een voorloper voor de Messias. En als voorloper werd vaak genoemd Elia, Jeremia. Dat waren twee namen die heel vaak genoemd werden als voorloper dat de Messias in aantocht was. Dus eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat ze deze namen gebruikten om daarmee Jezus aan te duiden. En dan gaat hij verder en dan gaat hij, eigenlijk eerst nog even één dingetje tussendoor, want Jezus heeft hier wel het gewone volk voor ogen, hè? Hij doelde niet op de fariseeën en de schriftgeleerden, want dat was al lang duidelijk hoe die naar hem keken. Als we een aantal hoofdstukken terug zouden bladeren, dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 12 van Matthäus, dan komen we tot ontdekking dat fariseeën en schriftgeleerden hebben gezegd dat datgene wat Jezus deed, deed hij vanuit de macht van de boze. Ze stelden Jezus gelijk aan de demonen. Hij drijft demonen uit omdat hij er zelf een is. Dat werd er gezegd. Dus dat was wel duidelijk, daar doelde hij niet op. Hij doelde heel dus duidelijk dus op het gewone volk, van wat zegt het gewone volk over mij. En dan gaat hij verder en dan komt hij bij de discipelen. Dan stelt hij die vraag aan de discipelen. Maar nou jullie, wat zeggen jullie nou over mij? Nou staat het hier vrij direct achter elkaar van, heb je bijna de indruk, hè? Peter is natuurlijk zo iemand die al heel gauw haantje de voorste is, dus hup, die zegt even iets. Maar ik stel me voor dat ook een beetje zo gegaan is, dat ze elkaar een beetje aankeken van, misschien wel over, ja, wat voor antwoord zullen we geven? Wat zullen we nou van hem zeggen? Want hij spreekt de discipelen aan. Hè? En als we kijken naar de context, hoe het geschreven is, dan merk je ook dat het antwoord van Petrus niet het antwoord van Petrus alleen is, maar eigenlijk een verwoording van wat leefde bij de discipelen. En dan zegt Petrus, Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, u bent de Messias, de Zoon van God. De Zoon van de levende God. Wauw, wat een belijdenis. Nog maar zo kort op weg met Jezus, wel heel veel dingen gezien, heel veel dingen niet snappen, heel veel dingen niet kunnen plaatsen. En dan zegt Petrus, uit naam van al die discipelen die bij hem waren, van ja, maar u bent de Messias. U bent degene waar we zo lang al op wachten. Wauw. En dan zegt Jezus van, even kijken. Zalig bent u, Simon. En eigenlijk zegt hij dat ook weer naar alle discipelen toe natuurlijk. Maar omdat Petrus de woordvoerder was op dat moment, zegt hij van, zalig ben je dat je dit zegt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook van, maar dat heb je niet van jezelf. Dat heb je niet van jezelf, dat heb je niet zelf verzonnen. Dat is Gods geest, God zelf, die jou dat heeft ingegeven, zeg maar. En zodoende kun je deze woorden uitspreken. En dat is mooi dat Jezus tegen Petrus zegt, zalig ben je, omdat je die woorden hebt uitgesproken. Want over Petrus heen geldt dat ook naar ons toe. Als wij diezelfde woorden gebruiken, als wij ook zeggen van, ja, Jezus is de Messias, is degene waar we waar we op gewacht hebben. En is degene ook, wat net ook gezegd werd, waar we ook weer naar uitzien als hij terugkomt. Zalig ben je, zoals je hier zit. Zalig ben je, als je deze belijdenis kan uitspreken. Want die woorden heb je niet van jezelf. Die woorden heb je van God gekregen. Maar Jezus stopt daar niet mee, die gaat verder. Want die gaat verder met Petrus. En als we kijken naar het hele begin waar de discipelen uitgekozen werden, waar de discipelen zich gingen aansluiten bij Jezus. Daar kwam Simon, die kwam ook bij Jezus. En dan zegt hij van, hey Simon, jij bent Petrus. Toen kreeg hij al zijn nieuwe naam. Petrus. In het Grieks staat er Petros, rots. Dus nu dan wordt hij Simon genoemd, hè, want de Heer Jezus noemt hem hier ook eerst Simon Petrus, hè, een dubbele naam geeft hij. En daarvoor had hij hem, of daarna noemt hij hem ook nog Simon, Barjona, Simon, zoon van Jona, zoon van Johannes. Maar hier wordt Petrus bevestigd in zijn nieuwe naam. Jij bent Petrus, jij bent Petros, de rots. En op jou gaat de gemeente gebouwd worden. Nou moet je dat natuurlijk niet gaan verwarren met wat we verder in de Bijbel kunnen vinden, dat Jezus de hoeksteen is, dat Jezus het fundament is van de gemeente, want dat staat als een huis, hè, dat daar wordt niet aan getornd. Maar het voortbouwen op is Petrus de rots, zeg maar, de eerste steen als het ware die gelegd wordt. En over het hoofd van Petrus heen spreekt Jezus ook weer naar zijn discipelen daar, maar ook weer naar ons. Wij zijn ook stenen, wij zijn ook rotsblokken die gebruikt worden om een huis te bouwen. En Petrus was de eerste. Petrus was degene die zeg maar de steunpilaar was van de gemeente. Hij was ook de eerste leider van de gemeente. Als we een Handelingen gaan lezen, lezen we dat hij de eerste leider is. Die opstaat op het moment dat de geest is uitgestort, opstaat en het volk gaat toespreken. En hij wordt ingeschakeld als God verder gaat met het bouwen van zijn gemeente. Eerst naar de Joden, Handelingen 2, waar hij op de Pinksterdag de Joden toespreekt. En een aantal hoofdstukken later in Handelingen lezen we dat Petrus geconfronteerd wordt met het feit dat heidenen tot geloof komen, niet Joden. Hij wordt naar Cornelius geroepen, hè, met een droom, met dat laken, met al die dieren erop. En dan komt er iemand aan zijn deur enzovoorts. U kennen dat verhaal een beetje. En dan komt hij bij Cornelius, de eerste niet-Joden, zeg maar, die te horen krijgen over Jezus. En die ziet ineens van alles nog wat gebeuren, wat hij ook eerder op die eerste Pinksterdag heeft zien gebeuren. Dat mensen tot geloof komen, dat de geest wordt uitgestort. En dan snapt hij van, oh wacht even, het is niet alleen voor de Joden, het is ook voor de niet-Joden. En Petrus is de eerste die als het ware die openbaring krijgt en daarmee aan de slag mag gaan om ook mensen die niet tot het Joodse volk behoren, om die zeg maar te helpen toegevoegd te worden aan de gemeente. Maar daarmee stopt het ook nog niet, want Jezus gaat nog verder met Petrus. En dan zegt hij in vers 19, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Nou, ik denk niet dat Jezus fysiek een bos sleutels heeft overhandigd van, nou hier heb jij de sleutels en dan kan jij deuren openen en dicht doen. Er zit ook een stukje symboliek achter, maar sleutels geven wel iets weer. Het geeft weer het beheer, beheer over de gemeente. Ik heb ze nu niet in mijn zak zitten, daar was ik wel van plan om dat te doen, maar als ik mijn huissleutel aan iemand van jullie zou geven, dan geef ik daarmee de toegang tot mijn huis. Dan ben ik even mijn sleutels kwijt, maar jij kan wel mijn huis in. En zo zegt Jezus dat eigenlijk ook tegen Petrus, van ik geef jou de sleutels van het koninkrijk. Met andere woorden, jij bent degene, en opnieuw weer over het hoofd heen van Petrus geldt dat ook voor ons, want we zijn discipelen van discipelen van discipelen, hè? We horen erbij, hebben wij de sleutels gekregen van het koninkrijk van God. We hebben het beheer gekregen over het koninkrijk van God. Met andere woorden, we kunnen dat koninkrijk van God ontsluiten voor de mensen om ons heen. Het zichtbaar laten worden voor de mensen om ons heen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, wat u bindt op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. Wat u ontbindt op aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Dus niet alleen het ontsluiten van het koninkrijk van God, voor zowel Joden als heidenen, hebben we net gehoord, hè? Petrus was de eerste die eerst met de Joden en daarna met de heidenen, dat mocht ontsluiten als het ware, maar hij kreeg ook een volmacht mee en over zijn hoofd heen ook weer naar ons toe, een volmacht om op mensen af te stappen, om mensen te laten zien van hoe geweldig groot God is. En om te laten zien wat hij voor ons heeft gedaan. Dat schept een enorme verantwoordelijkheid. Ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, dat je een verantwoordelijkheid hebt. Niet alleen maar van, nou ja, we zitten hier en ja, tuurlijk, er moet een podium klaargezet worden. Er moet van alles en nog wat gedaan worden, allerlei praktische zaken in de gemeente. Tuurlijk, dat is allemaal belangrijk. Maar de verantwoordelijkheid waar hier over gesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk van God. En dat betekent dat mensen aan ons zouden moeten kunnen zien van, oh, wacht even. Dat is wel even heel anders wat ik zie. Ik zie daar iets in van God, van Jezus. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben. In hoeverre is Jezus zichtbaar in jouw leven? In hoeverre kunnen mensen Jezus in jouw leven herkennen? Dat is de verantwoordelijkheid, als het ware, die de Heer Jezus hier in eerste plaats aan Petrus, maar ook aan de andere discipelen en daardoor aan al de discipelen die door de eeuwen heen zijn gekomen, aan ons uiteindelijk heeft gegeven. Het is goed om daar wel eens even bij stil te staan, daar eens even over na te denken van, oké, wat zien mensen aan mij? Zien ze überhaupt dat ik christen ben? Of is het als jij iets gaat vertellen aan iemand waar je al een hele tijd mee bezig bent, op je werk of buren of wat ook, van, ja, ik ben christen. Oh, ben jij christen? Dat heb ik nooit geweten. Nou, dan mag je achter je oren krabbelen van, hoe is dat altijd gegaan? Maar dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. En God is, en de Heer Jezus ook, hè, van als ik naar zo'n stukje kijk, dan denk ik van, op de een of andere manier heeft hij wel vertrouwen in ons. Want hij geeft het wel. Hij geeft die verantwoordelijkheid wel. Hij geeft ons die sleutels om het koninkrijk van God te ontsluiten voor de mensen om ons heen. Ik denk dat als je het zou proberen te vertalen naar het bedrijfsleven, gewoon al even simpel kijkend naar de 12 discipelen die de Heer Jezus heeft uitgekozen, ik zou ze niet uitkiezen in mijn team. Maar dan kijk ik menselijk. Maar God kijkt dieper. God weet gewoon van, hey, hier zijn een aantal mannen en ook vrouwen, want die kwamen er later ook bij natuurlijk, daar zit potentieel in. En wij zien dat niet met z'n allen, maar hij ziet het. En hij weet gewoon van, oké, ik heb een plek voor die, en ik heb een plek voor die. En net zoals we hier zitten, ik heb een plek voor jou, ik heb een plek voor jou, ik heb een plek voor jou, ik heb een plek voor jou. God heeft een plek voor ons. Zoveel vertrouwen heeft hij in ons. Hij geeft ons de sleutels om op die plek te functioneren, bezig te zijn, om het koninkrijk van God te ontsluiten voor de mensen om ons heen. En dan komt er ineens een heel raar vers, vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Messias was. Dan denk je van, ja, wij zouden denken van, nou kom op, hup, dat gaan we even aan iedereen vertellen. En hier zegt Jezus van, mondje dicht. Nu nog niet. En waarom niet? Omdat ze nog niet ten diepste begrepen wie de Messias was. Want ze hadden een verkeerd beeld van de Messias. Als je de Bijbel door gaat bladeren en gaat lezen, dan hadden ze het idee dat de Messias zou komen om een aards koninkrijk te stichten. De Romeinen het land uit te knikkeren. En we zouden weer lekker Israël zijn, Joodse volken, lekker bij elkaar, tempel, alles. En dan was het helemaal oké. Dat was het beeld wat de Joden hadden van de Messias. Maar God had een heel ander plan. God had een plan van een leidende Messias voor de hele wereld. En daarom mochten ze nog niets daarover zeggen. En dat blijkt ook al als we gaan kijken naar het volgende stukje. Vanaf vers 21 gaan we even lezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Hier gebeurt even wat, hè? Het ene moment krijgt Petrus te horen dat hij Petros is, de rots waarop de gemeente gebouwd wordt, hij krijgt de sleutels van het koninkrijk van God. En het andere moment zegt God tegen hem, ga weg achter mij, Satan. Probeer je eens in de schoenen of de sandalen van Petrus te plaatsen. Dat wordt even zo, even in kort tijdbestek tegen jou gezegd. Nou, ik zou geloof ik door de grond zakken, als dat al mogelijk zou zijn. Dat zoiets tegen je gezegd wordt, dat ene moment word je geprezen om de belijdenis die je geeft, en het andere moment krijg je te horen van Satan, je wordt vergeleken met de tegenstander. En daarom blijkt al wat hij in vers 20 zei, van dat hij verbood om tegen iedereen te gaan vertellen dat Jezus de Messias was. Ze hadden nog onderwijs nodig. En daarom begon dat volgende vers daar ook mee. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te onderwijzen. Van toen aan begon hij te vertellen van, ja, wacht even, er moet eerst nog het een en ander gaan gebeuren. Ik moet naar Jeruzalem en daar zal ik gepakt worden. En de leiders van het volk, de geestelijke leiders van het volk en al de leiders van het volk, die nemen mij gevangen, die gaan mij martelen, die gaan mij uiteindelijk doden, maar ik zal opstaan. Ik word weer levend. En dan zie ik dat helemaal voor me, hè? Dan zegt Petrus denkt van, krijgen we nou, weet je wel, dat kan helemaal niet. En die zegt van, ben je normaal, mal? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Zo was Petrus bezig tegen Jezus. Kan je je voorstellen? Dat je de Zoon van God even apart neemt van, kom eens even hier. Dit gaat dus niet gebeuren. En dan draait Jezus zich om en zegt van, ga weg achter mij, Satan. Nou, ik denk dat Petrus daar echt zoiets gestaan heeft van, welke boom kan ik achterkruipen? Wat gebeurt hier? Wat heb ik gezegd? Natuurlijk, Petrus' impulsiviteit enzovoorts. En misschien had hij ook nog wel iets, hè, van, oké, net is er heel wat tegen me gezegd. Ik heb de sleutels gekregen om het koninkrijk te openen enzovoorts. Misschien had hij wel voor zichzelf zoiets van, ik ben best een belangrijk persoon, dus ik kan dat wel tegen Jezus gaan zeggen. Dat het me ook een stukje vrijmoedigheid heeft gegeven om dat te gaan zeggen tegen Jezus. Maar Jezus, die laat even heel duidelijk zien waar het om gaat. Hij neemt Petrus ook niet apart van, joh, moet je luisteren, je ziet het even verkeerd, je moet het even anders zien of zo. Nee, Jezus is heel scherp en heel duidelijk. Waarom? Omdat hij weet dat het uiteindelijk ook niet uit Petrus zelf komt. Maar dat de tegenstander bezig is om de zaak onderuit te halen. Zo geniepig kan dat zijn, hè? Dat je het zelf niet in de gaten hebt, dat je een werktuig bent van de tegenstander. In korte tijd is Petrus dus vervallen van een rots tot een struikelblok. Want dat zegt Jezus tegen hem. Hè? Je bent een struikelblok voor mij. Petrus wordt gewoon op zijn nummer gezet. Nou, blijkbaar ligt dat dus heel dicht bij elkaar. Aan de ene kant, hè, dat je dus een prachtige belijdenis kan uitspreken over wie God is, wie Jezus is. En twee tellen later zeg je iets wat totaal het tegenovergestelde is. En dat zit gewoon allemaal in de mens. Dat zit in ons. Dat zit in mij. En daar gaan we nu heen. En nu wij. Een levende steen of een struikelblok? Want dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Dat hebben we nu gezien in het leven van Petrus. Even dat korte stukje. Natuurlijk kunnen we naar Petrus zeggen dat hij stom bezig is. Hè? Wij hebben natuurlijk het hele verhaal. Maar je moet je even verplaatsen naar de situatie toen. Hè? Ze hadden nog geen idee wat er met Jezus moest gebeuren. En wij zijn geen haar beter hoor, als Petrus. Wij doen precies hetzelfde. Hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken, ik doe precies hetzelfde. Op het ene moment prijs ik God en ben ik helemaal vol van hem. En het volgende moment sta ik met iemand te praten, of het nou een broer of zus is, of dat het nou iemand is die ik toevallig tegenkom. En dan sta ik, weet ik veel, te roddelen. Of sta ik andere dingen te zeggen die nou niet helemaal passen bij datgene wat van Jezus is. Zo dicht ligt dat gewoon bij elkaar. Wij moeten niet ervan uitgaan dat wij het beter weten dan Jezus. Misschien moeten wij ook nog wel soms eens even dat stapje terug doen en even nog niets tegen iemand zeggen, omdat we eventjes goed in de gaten moeten krijgen van hoe steekt dat evangelie nou in elkaar? Wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd? En als we dat te pakken hebben, dan kunnen we uitstappen en dan mogen we gaan om die levende stenen te zijn. Nou, als je dan, gaan we even een hele grote sprong maken, maar als je dan naar het leven van Petrus kijkt, hè, dan krijgt hij onderwijs en denk je van nou, op een gegeven moment zou hij dat wel geleerd moeten hebben. En wat gebeurt er dan? Jezus is gevangen genomen, wordt geslagen, wordt gegezeld enzovoorts. En dan Petrus is daar een beetje sneaky bijgekomen, die zit daar bij zo'n vuurtje, een beetje zijn handen te warmen en zo. En dan wordt er tegen hem gezegd, hey, jij hoort er toch ook bij? En dan zegt Petrus, ja, ik hoor er ook bij. Ik ben ook een van die, ik ben een volgeling van Jezus. Nee, dat gebeurt niet, hè? Petrus zegt van, ik heb wel, nee, daar hoor ik niet bij. Helemaal niet. Petros, de rots die de sleutels heeft gekregen, die zegt gewoon, ik hoor er niet bij. Drie keer. Tot drie keer toe. En op een gegeven moment begon hij zelfs te zweren, te vloeken. Petros, de rots. 3 jaar met Jezus opgetrokken en denk je van, nu weet hij toch ondertussen wel. En nog gaat hij op zijn snuffert. En een haan moet hem duidelijk maken dat hij op zijn snuffert gegaan is. Kan je het je voorstellen? Nou, hoe is dat bij ons? Is er bij ons soms ook zo nu en dan een haan nodig om ons duidelijk te maken dat we op onze snuffert gegaan zijn? Soms is dat nodig. Soms is dat nodig. Maar weet je, dat vind ik het mooie. We zijn natuurlijk nu zo'n beetje 2000 jaar verder in het verhaal en we weten dat er ontzettend veel genade is bij God. Want alles wat ons vasthoudt, alles wat tussen ons in staat, alles wat maakt dat wij een struikelblok zijn voor elkaar of voor God of voor wie dan ook, dat is daar allemaal opgelost. De laatste woorden van Jezus, wat waren die? Het is volbracht. Het is volbracht, hè? Het is klaar. Door die woorden mogen we weten dat ook al zijn we struikelblokken, dat we gewoon naar dat kruis toe mogen gaan en dat we dat daar neer mogen leggen en mogen zeggen van dank u voor uw genade, want die vergeving, die is er al. We krijgen niet vergeving omdat wij gaan vertellen aan God van ja, ik ben een struikelblok geweest. De vergeving is er omdat Jezus heeft betaald met zijn leven. Zijn bloed heeft laten vloeien. Dat is wat vergeving geeft. En niet die woorden die wij uitspreken van, ja, sorry dat ik een struikelblok was. Dat bewerkt de vergeving niet. Maar wat er aan het kruis gebeurd is, dat bewerkt de vergeving. Jezus heeft totaal betaald met zijn leven. Nou, laten we gewoon een moment nemen ook voor onszelf om na te denken over hoe we daar nu in staan. En het hoeft allemaal niet hard op te doen, het is een zaak tussen God en jou. Een zaak tussen God en jou, besef dat goed. Ben je een levende steen die hij kan gebruiken? Ben je die rots? Ben je diegene die de sleutels heeft gekregen om het koninkrijk te ontsluiten? Of ben je een struikelblok? En sta je God in de weg? Op wat voor manier dan ook? Nou, denk daar voor jezelf gewoon eens een moment over na. Misschien wil je een gebed uitspreken. Voel je vrij om dat te doen. Er hoeven geen lange gebeden te zijn, hoeven geen moeilijke woorden te zijn. Maar maak van je hart geen moordkuil. God is een God die met open armen als het ware staat te wachten. Dus voel je vrij om een gebed uit te spreken. Vader, soms is het lastig om woorden uit te spreken. Heer, u kent ook de woorden van ons hart. En ik bid, Heer, dat de woorden van ons hart, dat het woorden zijn die u graag hoort. Dat het woorden zijn waarbij we uiting geven aan onze liefde en ons verlangen naar u. Maar ook woorden waarin we eerlijk zijn naar u. En Heer, dat zijn niet altijd woorden die in het openbaar uitgesproken hoeven te worden. Het is ook goed, Heer. U kent onze harten, u kent zelfs de niet uitgesproken woorden. Heer, u kent ten diepste wat er binnen in ons leeft. U kent ten diepste wat ons bezighoudt, wat ons vasthoudt. U kent ten diepste of wij die Petros zijn, die rots, of dat we een struikelblok zijn. En soms hebben we het zelf niet eens in de gaten. Maar dank u, Heer, dat u een genadig God bent. Dat u een God bent die nu niet meer handelt zoals met Petrus. Dat u tegen Petrus zei van, ga weg achter mij, Satan. Want we zijn een stapje verder gekomen. U, Heere Jezus, bent aan het kruis gegaan. U hebt alles opgelost. En u zal nooit meer tegen ons zeggen, ga weg. Maar u zal juist zeggen tegen ons, kom. Kom als je vermoeid bent, als je belast bent. Kom als er dingen zijn die je bezighouden waar je zelf niet uit kunt komen. Kom. Geef mij nou die last. En neem mijn juk op je. Want dat is zacht, dat is licht. Dank u, Vader, dat u dat bewerkt hebt voor ons. Dat u ons niet alleen hebt laten tobben, laten worstelen. Maar dat we door uw genade levende stenen zijn, mogen zijn. Dat we door uw genade samen mogen bouwen aan dat prachtige bouwwerk. Wat uiteindelijk u zelf bouwt. De gemeente. Het begint bij u. En ik bid, Vader, dat we dat op de een of andere manier mogen laten zien aan de mensen om ons heen. Vader, geef ons vrijmoedigheid, geef ons opmerkzaamheid, geef ons datgene wat nodig is om het koninkrijk te ontsluiten voor de mensen om ons heen. Vader, we gaan richting de kerst en dan zijn er weer heel veel mensen die weer een kerk gaan bezoeken. En waarschijnlijk gaan we hier ook alweer gasten krijgen die misschien één keer in een jaar een kerk van de binnenkant bekijken, meemaken. Vader, geef dat we manieren vinden om het koninkrijk voor hen te ontsluiten. Geef ons daar wijsheid in, opmerkzaamheid, en vrijmoedigheid. In Jezus' naam. Amen.